Welkom bij UMC Gesprekken, de podcast waarin we je meenemen in de verhalen van het UMCG. Patiënten, zorgverleners, onderzoekers en studenten vertellen je over hun ervaringen. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Alice Hoogstra.
En ik ben Janneke Kruse. En vandaag praten we met nabestaande Martin Kruidbos en orgaandonatiecoördinator Teun Bezema over orgaandonatie. Over hoe het is als iemand komt te overlijden en die persoon orgaandonor is. Want vaak gaat de aandacht uit naar de fijne kant van een orgaandonatie, naar de patiënt die blij is met een donororgaan, maar er zit ook een andere kant aan. Dat van de overleden donor en de nabestaanden. Martin en Teun, fijn dat jullie er zijn. Welkom in onze studio.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Martin, een paar jaar geleden is jouw vrouw Nelleke overleden. Wat was zij voor iemand? Hoe zag jullie leven er samen uit?
Wij deden graag dingen samen, dus ja, dat zochten we graag op. Dingen ondernemen, we gingen graag op reis. Ja, we namen graag de tijd voor elkaar en dat vonden we heel erg belangrijk.
En jullie hebben samen een dochter?
Ja, we hebben een dochter. Die is inmiddels 15, dus die was toen 11 toen haar moeder overleed.
En toen van de een op de andere dag veranderde dat leven. Want Nelleke maakte een hele nare val van de trap.
Ja.
Ze is toen met spoed naar het UMCG gebracht. En daar kreeg jij al snel te horen dat het niet goed zou aflopen. Hoe werd dat nieuws gebracht?
Ik zat op dat moment in de auto, want het was in Leeuwarden gebeurd bij Nelleke's vader. En ik was op dat moment in Zwolle, dus ik ging van Zwolle naar Leeuwarden. En toen was Nelleke inmiddels in de ambulance toen ik in Leeuwarden was. En toen had ik met Lieke overlegd of ze mee wou naar het ziekenhuis, want daar konden we naartoe. Maar daar wou ze niet op dat moment, dus toen gingen we weer richting huis en zou ik daarna naar Groningen gaan. En toen werden we onderweg gebeld dat we beter direct naar Groningen konden komen, omdat het er niet goed uitzag. Dus zo kreeg ik eigenlijk de boodschap onderweg. En dat is natuurlijk geweldige klap. Ik ben toen naar mijn broer gereden en die heeft gelukkig het stuur van de auto overgenomen. En toen zijn we samen naar Groningen gegaan. En daar was Nelleke inmiddels. En toen was ook eigenlijk bekend dat er geen redding meer mogelijk was.
Ja, en werd toen ook meteen met je besproken dat Nelleke orgaandonor was?
Dat was niet meteen. Ik werd ontvangen bij de hoofdingang. En daar waren ze op de hoogte dat Nelleke er was. En daar werd ik ontvangen en gelijk begeleid naar de IC waar Nelleke lag. En daar hebben we eerst alle aandacht aan haar kunnen besteden. En toen was, het tweede gesprek of zoiets. Toen kwam dus aan de orde dat er... Toen kwam Teun, denk ik, met een team een praatje maken van... Ja, ze is donor en hoe gaan we dat dan doen?
Ja, en... Hoe is het om het daarover te moeten hebben, terwijl je ook net hebt gehoord dat je vrouw gaat overlijden?
Ja, nou, gelukkig hadden Nelleke en ik het van tevoren er ook over gehad. Dus ik wist gewoon precies wat zij wou hierin.
Ja.
Dus dat gesprek was eigenlijk niet zo moeilijk. En eigenlijk is dat ook wel wat ik wel heel prettig vind daaraan. Is je weet gewoon hoe het gaat, dus je hoeft je daar niet over af te vragen van hoe had Nelleke dat gewild of... En dat is eigenlijk wel waar je op dat moment al mee bezig bent. Van wat zou zij willen in deze situatie? En dit weet je gewoon. Dus zij was bewust donor. En dus dat traject werd toen in gang gezet.
Dus het er van tevoren over hebben, zeg jij, heeft jou heel erg geholpen in die situatie?
Heeft mij ontzettend geholpen, ja. Want ik wist bijvoorbeeld ook dat zij de wens had van ik wil donor zijn, maar als ik opgebaard lig, mag dat niet zichtbaar zijn, zeg maar. Dus dat soort details hadden we het ook over gehad. Ja, dat is gewoon wel prettig. En dat kun je dan ook gelijk in zo'n gesprek ook aangeven.
Ja.
Ja, Teun, jij begeleidt families van orgaandonoren. En daar hadden we het net al even over. Hè? Mensen zitten in een heel heftige situatie. Hoe is het dan om zo'n gesprek te moeten beginnen?
Dat is elke keer weer anders. Elke familie is anders. Elke gebeurtenis is anders. In dit geval was het een verdeelde familie qua emoties. Want het overlijden van Nelleke was niet een op zichzelf staand iets. Er lag iemand anders in een ander ziekenhuis. Dus binnen 24 uur was deze familie twee mensen kwijt. En dat merkte je aan de mensen die in de ruimte zaten. Sommige mensen zaten er heel apathisch bij. Ik geloof dat een zwager van Martin was een beetje bozig, maar ook gewoon kon de emoties op dat moment niet aan. De dochter van Martin zat heel stilletjes voor zich uit te staren. Ja, en ik kon niet goed inschatten op dat moment of de informatie die ik gaf over de procedure, of dat bij Martin wel landde. Dus ik had op dat moment een inwerker mee en die heb ik later ook gezegd van ik kan aardig inschatten meestal hoe iets doorkomt bij de familie en of ze meekrijgen hoe het proces gaat en of alle informatie die ik geef, of dat ook begrepen wordt. Ik zeg maar op dit moment weet ik het eigenlijk helemaal niet. Dus ik heb wel de nodige informatie gegeven, de uitleg gedaan hoe de procedure eruit zag, welke onderzoeken wij moeten doen om te kijken welke organen zijn geschikt. Dus dat is zowel bloed als beeldvorming, dus radiologische beeldvorming, om te kijken welke organen zijn geschikt.
Röntgenfoto's heb je het dan
precies,
over?
Precies, röntgenfoto's, ja.
Ja, dus je hebt dan een vast aantal onderwerpen dat je moet bespreken, ja. Ook al denk je, oh ja, ik weet niet of deze mensen dat nu aankunnen.
Nou, het aankunnen is meestal niet het probleem. Of het indaalt allemaal, dat is iets anders. Martin en zijn familie hadden al tijd gehad in het ziekenhuis en op de intensive care en wisten dat het niet meer met leven verenigbaar was. Ze hebben al een enige tijd aan dat idee kunnen wennen. Soms heb je ook wel, dan gebeurt er iets, iemand met een hersenbloeding of een val van een trap. En zitten wij al vrij kort daarop op de intensive care, omdat op donatie vrij snel aan de orde is. Ja, en dan zie je toch dat het menselijk brein niet alles zo snel kan verwerken. En men is nog bezig met, we verliezen iemand en dan komen wij met een donatieverhaal. Daar blijft dan 30% misschien van hangen en de rest niet. Ja, het is wel fijn als er daar tijd voor is dat mensen daaraan kunnen wennen.
Ja, en gebeurt het ook wel eens dat mensen het er helemaal niet over willen hebben?
Soms wel. Soms is de verdeeldheid binnen families. Soms weet men niet hoe degene die daar ligt geregistreerd stond. Dat is altijd lastig. Tegenwoordig heb je er geen bezwaarregistratie. Die maakt het enigszins ingewikkeld, want geen bezwaar wordt gezien als toestemming voor de wet. Maar er zijn redenen waarom mensen met geen bezwaar in het register staan. Het kan zijn dat mensen geen overheidspapieren willen lezen. Het kan zijn dat men helemaal niet kan lezen of de taal niet spreekt. Of gewoon uit gemakzucht verder niks doet met papieren die ze in moeten vullen. En niet altijd is die wens ook bekend bij de nabestaanden. En dat maakt het gesprek wel eens lastiger.
Ja, want hoe gaat het dan? Hè? Want stel dat daar ook verdeeldheid over is bij de familie.
Ja, nou, er wordt uitleg gegeven bij een eenvoudige prognose, dus niet meer met leven verenigbaar, moet de arts altijd het donorregister raadplegen. En wordt er gekeken hoe staat iemand in het donorregister geregistreerd. En de arts heeft de plicht om die melding te delen met de familie. Dus ja. Dan krijg je al wel een eerste reactie of men het wel wist of niet wist. Nu is het wel zo dat we tegenwoordig geen vraag meer hoeven te stellen. Dus we hoeven niet meer te vragen, was u akkoord met donatie? Maar wordt het meer een sturend gesprek. Hij of zij stond er zo in. En als men dat onderling niet van elkaar weet, ja, dan kun je best families hebben die verdeeldheid hebben. Waarvan de ene helft zegt van, ja, is een goed idee, want hij of zij wilde dat graag. Maar dat kan ook familie zijn. Nou, volgens mij wilde hij of zij dat helemaal niet. Of ik wil het niet, want dit gaan ze mijn vader of moeder, broer of zus of kind niet aandoen. Die reacties heb je ook.
En dan?
Dan neem je tijd. Je geeft je uitleg, je legt uit wat je gaat doen. We hebben foldertjes over orgaan- en weefseldonatie. Die geven we ook aan de familie. En zeggen van, joh, lees dit anders even door. En kom hier later op terug.
En hoeveel tijd hebben mensen dan? Want ik heb altijd het gevoel dat je niet heel veel tijd hebt.
Nou, in principe is de tijd er gewoon. Het is een beetje afhankelijk van, en het is een beetje technisch, maar hoe stabiel is de donor? Dus is de bloeddruk goed? Is de hartslag goed? Dat soort dingen. Is dat allemaal goed onder controle? Eventueel met medicatie. Maar over het algemeen is de tijd er wel. Dus je kunt die tijd nemen en je kunt de familie die tijd geven om te wennen aan het idee. En ook aan eventueel daarna het gesprek over donatie te gaan voeren. En ook laten wennen aan dat idee als ze daar nog aan moeten denken.
Ja. En verloopt een overlijden ook anders als iemand donor is? En kun je dan als familie wel goed afscheid nemen?
Dat is wel een dingetje. Je hebt twee soorten donorprocedures. De ene procedure gaat iemand met kloppend hart naar de operatiekamer. Maar dan is iemand hersendood verklaard. Dat is een beetje een technisch proces, lastig om uit te leggen zo. Maar mensen die hersendood zijn, zijn overleden. In Nederland is het zo, wij mogen pas iemand voor donatie laten gaan na het overlijden, dus postmortale donatie. En in het andere geval, als iemand niet hersendood is, dan moet iemand binnen 2 uur aan een circulatiestand komen te overlijden op de intensive care.
En wat bedoel je met de circulatiestand?
Als het hart gestopt is met kloppen en er wordt geen bloeddruk meer opgebouwd, dan is dat het moment waarop de organen en het brein vooral geen zuurstof meer krijgen en krijgt het brein 5 minuten geen zuurstof, dan is het brein overleden. Op het moment dat wij zien dat er geen circulatie meer is, dus geen bloeddruk meer is, dan heeft de familie nog 5 minuten. Bij ons heet dat 5 minuten no touch. Dat betekent dat wij 5 minuten niet aan de donor mogen komen. Maar de familie mag dan nog wel gewoon aankomen. Alleen dat is voor ons 5 minuten moeten wachten, omdat er soms nog wel weer het hart op gang komt binnen die 5 minuten. En na die 5 minuten moeten we heel snel naar de operatiekamer. En dat moment, zeker bij dit soort donorprocedures, blijft altijd lastig voor de familie. Want we leggen het uit, maar het blijft een ja, je ziet dat iemand is overleden. En dan komen wij binnen en dan moet iemand naar de operatiekamer. Ja. Dus dat blijft ad hoc. En dat blijven nabestaanden ook lastig vinden.
Ja. Ja. Martin, hoe heb jij dat ervaren?
Omdat wij het er van tevoren over hadden gehad, Nelleke en ik, ja, wist ik dat dit een wens was voor haar. En dan, ja, ik ken het tweede voorbeeld van Teun eigenlijk, dat herken ik niet.
Nee.
Dat ging heel rustig en we hadden de keus. En we hebben er bij Nelleke voor gekozen dat ze aan de apparatuur bleef tot in de OK. En eigenlijk wat ik daar vooral van gemerkt heb, is dat ze de vrijdag niet... Ja, konden we eigenlijk niks met haar, want dan was ze op de OK voor transplantatie. En volgens mij kwam ze eind van de dag, rond 6 uur of zo, 's avonds kwam ze in de aan. En daar konden we weer naar haar toe, zeg maar.
Ja, het overlijden van jouw vrouw en dus ook de orgaandonatieprocedure, die gebeurde natuurlijk heel plotseling. Heeft die orgaandonatie nou van invloed gehad op het verwerken van het overlijden van je vrouw?
Ja, maar die heeft wel een positieve invloed gehad.
Oké. Okay.
Het is natuurlijk een en al ellende waar je dan in zit. En ja, dit is toch een beetje, ja... Ik vond het lichtpuntjes eigenlijk, ja, dat je het bericht krijgt dat ja, alle organen eigenlijk goed gebruikt konden worden. En ja, dat daar andere mensen blij mee gemaakt kunnen worden. En ja, dat is wel een positief punt. Ik weet nog goed dat wij als vriendengroep bij elkaar zaten toen met nou, best wel een grote groep. En natuurlijk ja, een en al verdriet. En toen zei er iemand van, ja, we zitten hier met een grote groep bij elkaar. Maar er zijn ook 5 van deze groepen die blij zijn.
Ja.
Ja, dat is gewoon wel, ja, dat is wel bijzonder. En dat, ja, dat heeft zeker invloed op het verwerken.
Ja, ik krijg een beetje kipvel van je verhaal, eerlijk gezegd.
Ja.
Teun, patiënten die een orgaan krijgen, die mogen niet weten wie de donor is. En omgekeerd mogen nabestaanden ook niet weten wie een orgaan hebben gekregen. Waarom is dat eigenlijk?
Ja, dat is om de privacy zowel van de ontvangers als van de donor of van de nabestaanden te beschermen. Je hebt soms, stel je zou iedereen wel met elkaar in contact brengen. Je hebt hele dankbare ontvangers die bij elke zon- en feestdag met dankbetuigingen op de stoep staan. Dat is natuurlijk kan heel claimend overkomen. Daarnaast heb je ook nabestaanden die heel goed in de gaten houden. Hoe gaat de ontvanger met ons orgaan om? En stel dat je iemand hebt die longen heeft gekregen en die gaat weer roken. Wat doe je dan de nabestaanden aan en hoe zal die reactie daarop zijn? Dus om dat te willen voorkomen, zeggen wij van joh, hou dat gewoon gescheiden en breng ze niet met elkaar in contact. Wat we wel doen, is na 8 weken na de donorprocedure nemen wij contact op met de nabestaanden. En dan kunnen we wel vertellen hoe het gaat met de getransplanteerden. En of het een man of een vrouw is en ongeveer welke leeftijd. Dus we houden daar, ja, we geven hele summiere informatie. Zodat mensen wel weten ja, hoe het met de ontvangers gaat.
Ja, want ik kan me voorstellen dat, hè, wat jij ook zegt, ontvangers willen graag hun dankbaarheid uiten. Maar ik kan me voorstellen dat het nabestaanden ook troost kan bieden als ze weten dat iemand die een orgaan heeft gekregen weer een mooi leven heeft.
Ja, klopt. En daar is dan gelukkig gewoon een andere mogelijkheid in. Zowel de nabestaanden als ontvangers kunnen ook een brief of een kaart naar elkaar sturen. Dat gaat dan wel via ons. En we halen alle privacygevoelige informatie halen we uit die brieven. En dan kunnen de nabestaanden of de ontvangers wel aan elkaar laten weten hoe gaat het. En nou ja, dankbaarheid uitspreken of wat fijn dat het goed met jullie gaat.
Ja, en zijn er dan ook wel eens mensen die toch liever niet die post willen ontvangen?
Ja, die zijn er ook. Ik heb ook wel eens meegemaakt, dan had ik een dankkaart gekregen. Die heeft 5 jaar bij mij in de la gelegen. En uiteindelijk na 5 jaar kreeg ik een telefoontje. Heb je die kaart nog? Want ik wil hem eigenlijk wel graag hebben.
Oh, dus dat bewaar jij zo
dat
lang?
Dat bewaren we, ja.
Ja. Martin, heb jij ook post ontvangen van mensen die een orgaan van jouw vrouw hebben gekregen?
Ja, ik heb twee kaarten gehad en ja, ik vond dat ook wel heel bijzonder. En ja, ik heb dat ook als erg prettig ervaren. Het is toch, nou, wat ik net zei, hè, je zit dan bij elkaar met het, dan ben je ervan bewust dat er dus mensen heel blij zijn. En eigenlijk is zo'n kaart een bevestiging van dat gevoel.
Ja.
Dus dat is heel, ja, heel prettig, heb ik dat ervaren.
Ja, kan ik me voorstellen.
En ook het hele proces daaromheen. Hè, Teun die belt dan van, ik heb een kaartje gekregen voor je. En begint het gesprek dan, hoe gaat het met jullie? En hoe gaat het met Lieke? En dus heel zorgvuldig daaromheen. En dan, nou, ik heb een kaart gekregen. Heb je daar behoefte aan om die te ontvangen? Nou, dat had ik. Ja, let wel op, want het zit in een envelop van het UMCG. Dus schrik daar niet van.
Ah, dus dat wordt echt heel zorgvuldig aangepakt.
Ja, zeker.
Ja, ik vond het super zorgvuldig en ook prettig om zo'n kaart te krijgen. Want dan zie je toch dat het inderdaad goed gaat met zo'n ontvanger. Ja, en wat Teun net ook zei, je kunt eventueel wel in contact komen met ontvangers. Maar ja, die behoefte heb ik niet.
Nee,
want ik ken die mensen niet. Ik heb niks met die mensen. En ik zie daar ook echt niet een stukje van Nelleke in of zoiets.
Nee,
dus die behoefte heb ik niet. Maar er zijn dus mensen die dat wel hebben.
En jouw dochter, wilde die ook die post lezen? Of
die, oh, die vindt dat wel mooi als er een kaart komt. Dus dat vindt ze wel prettig om te lezen. Maar die, ja, die is daar wat minder mee bezig. Dat is voor haar iets meer op afstand. Dat, ja. Maar ze vindt wel, ja, het is wel prettig om dat te ontvangen.
Hey, en dan word je toch na een lange tijd eigenlijk weer herinnerd aan dat hele donatieproces. Hoe kijk je daar nu op terug, een paar jaar later?
Ja, ik kijk daar goed op terug. Ik vind het een heel erg zorgvuldig proces. Er is echt veel aandacht voor de nabestaanden. Je krijgt alle ruimte om erover na te denken. Om te kijken van, hoe had Nelleke dat gewild? Ja, er wordt heel duidelijk uitleg gegeven welke stappen ondernomen worden. Wat ik wel heel zorgvuldig vond, maar wel een beetje lastig, is dat in het begin in het UMCG kwamen ze bij mij van, ja, er is geen kans meer dat Nelleke hier levend uitkomt, maar we kunnen je nog niet condoleren, want ze is nog niet helemaal overleden. Dus dan denk je wel, oh, hoe kan dit? Nog niet helemaal overleden klinkt toch als er is nog een kans.
Ja.
Maar die kans was er niet. Dus dat gaf een beetje kortsluiting. En nou, daarna komt dan het gesprek over donatie. En dat is denk ik ook wel een beetje de reden dat ik kon daar op dat moment nog niet zoveel mee. Want ik dacht, ja, ze is nog niet overleden. En dat paste gewoon niet zo goed.
Ja.
Maar dat is eigenlijk gewoon onderdeel van het hele zorgvuldige proces. En dat hebben ze later ook wel uitgelegd. Van ja, ze moet echt tot ver achter de komma overleden zijn, zeg maar. En ze had nog één hele kleine reflex. En dat was ook alles. Maar ja, dat was wel genoeg om de donatie nog tegen te houden.
Ja.
En dat kon dus pas de volgende dag gebeuren toen ze echt geconstateerd hadden dat ze volledig overleden was.
Dus jullie hebben meerdere gesprekken gehad. En niet alleen rondom het overlijden en de donatie, maar ook daarna nog. Want jij vertelt dat je toen nog uitleg hebt gekregen.
Ja, nou, dat was eigenlijk die eerste dag. Toen kreeg ik ook uitleg van ja, waarom condoleren we je niet? Nou, dat heeft dus deze reden. Nou, de volgende dag zijn we hier weer geweest. En toen was dus ook de bevestiging dat Nelleke overleden was. En toen is dat hele proces ook verder in gang gezet. Hoe was dat dan ging naar de OK en dat soort dingen. Maar daar krijg je echt heel duidelijk uitleg over. En ik vond het een heel zorgvuldig proces.
Hey, jij vertelt nu hoe je terugkijkt op de donatieprocedure. En je vertelde eerder in het gesprek al dat je wist wat Nelleke wilde. Ongetwijfeld heb jij in dat gesprek ook verteld wat jij wilde. Ben jij zelf ook orgaandonor en ben je dat nog steeds?
Ik stond geregistreerd als dat de nabestaanden mochten bepalen wat er ging gebeuren. En ik heb dat denk ik binnen 4 weken omgezet nadat ik bewust donor ben.
Oké, vanwaar die verandering?
Omdat ik het heel erg prettig vind dat je gewoon in zo'n situatie weet wat diegene die overleden is, wat die wil. Want je bent daar echt mee bezig van hoe zou ze, ook al met een begrafenis bijvoorbeeld, hoe had zij dat gewild? En nou, gelukkig hadden we best veel besproken daarover van tevoren. Maar dat is wel prettig dat je dan zeker weet dat dit deel in ieder geval is zoals Nelleke dat gewild had. Daar hoef je dan niet over na te denken.
Nee.
En, nou ja, zo had ik dus ook dat ik mijn nabestaan en daar niet over na wil laten denken. Nee, ik maak zelf die keuze.
Ja, ik kan me dat voorstellen. Martin, je hebt best heftige dingen meegemaakt hier in het UMCG. En dat is vast niet makkelijk om daarover te praten en daarvoor ook nog eens nu naar het UMCG te komen. Waarom wilde je toch meewerken aan deze uitzending?
Ik vind het belangrijk dat mensen de keuze bewust maken of ze donor willen zijn of niet. En dat is eigenlijk een beetje, ja, ook wel een beetje mijn missie geworden, zeg maar. Dus ja, daar praat ik graag over met mensen. En als ik met deze podcast al is het maar één iemand over kan halen om bewust een keuze te maken, dan is mijn missie geslaagd.
Ja, nou, we zijn heel blij dat je je ervaring met ons hebt willen delen. Dank daarvoor. En Teun, jij ook bedankt voor je medewerking aan deze podcast.
Graag gedaan.
Dit was de 12e aflevering van UMC Gesprekken. Dank voor het luisteren. Wil je meer weten over orgaandonatie? Kijk dan op de website van de Nederlandse Transplantatiestichting. En ben je nieuwsgierig naar onze volgende podcast? Hou dan nieuws.umcg.nl en onze social media in de gaten.